to everyone who is here tonight for coming out.
Bedankt aan iedereen die hier is vanavond om naar hier te komen.
We have some interesting things to discuss tonight.
We hebben vandaag interessante dingen die we gaan bespreken.
In our schools, our students are taught that the earth is billions of years old.
In onze scholen worden leerlingen geleerd dat de aarde biljoenen jaren oud is.
If we watch a documentary on television.
Als we naar een documentaire op tv kijken.
It's just matter-of-factly said that this animal or that animal lived 2 million years ago.
Dan wordt er metaforisch gezegd van ja, dit dier leeft zoveel miljoen jaren of heeft zoveel miljoen jaren geleefd.
It seems that the scientific world is in agreement upon this.
En het lijkt erop dat de wetenschappelijke wereld daarmee akkoord gaat.
We look at the Bible and we get a different impression.
Als we echter naar de Bijbel kijken, dan krijgen we een andere indruk.
We get the impression that the earth is not very old.
We krijgen de indruk dat de aarde in tegenstelling dus niet zo oud is.
It looks like we can count the generations back to the time of creation.
Het lijkt erop dat we de generaties kunnen terugtellen naar het begin van de schepping.
And so it's a challenge to our faith.
Dus het is een hele uitdaging voor ons geloof.
Is the Bible incorrect?
Is de Bijbel dan wel juist of is die fout?
Do I misunderstand the Bible?
Begrijp ik het misschien niet goed?
And of course, scientists tell us that their calculations,
dus de wetenschappers vertellen ons dat hun berekeningen
are rational,
dat die rationeel zijn,
are based upon facts,
dat die gebaseerd zijn op feiten.
And they tell us we can believe the Bible if we want to.
En ze zeggen ja, als wij de Bijbel willen geloven, dan is dat geen probleem.
We just have to understand that it's not factual.
Maar we moeten dan wel begrijpen dat de Bijbel niet feitelijk is.
We're going to talk about how we know what we know in the second lesson tonight.
In de tweede les gaan we vanavond spreken over hoe we weten wat we weten.
Whether science or religion,
als het nu wetenschap betreft of godsdienst.
We're going to come to understand rational knowledge.
We gaan rationele kennis leren begrijpen.
And we're going to see that not everything that is called science is rational.
En we gaan ook zien dat niet alles wat wetenschap wordt genoemd, dat dat rationeel is.
And a faith that is irrational is a misguided faith.
En dat een geloof dat irrationeel is, dat eigenlijk een misleid geloof is.
But in this first lesson, I want to talk about why we believe or faith and science in the age of the earth.
Maar in de eerste les wil ik het hebben over geloof, wetenschap en de leeftijd van de aarde.
And the point of my lesson is not to tell you how old the earth is.
En het punt of het doel van de les is niet om te zeggen hoe oud de aarde is.
I'm not so much concerned about what you believe about the age of the earth.
Dus ik ben niet zozeer geïnteresseerd in wat jij gelooft over hoe oud de aarde is.
As I am about why you believe what you believe.
Maar eerder in waarom jij gelooft wat jij gelooft.
I think I can go to heaven with different ideas about the age of the earth.
Ik denk dat ik naar de hemel kan gaan terwijl we verschillende ideeën hebben over de leeftijd van de aarde.
Well, I didn't say that very well.
Ik heb het niet zo heel goed gezegd.
I think you might have one idea and this person might have another idea.
Dus ik denk ja, dat het kan zijn dat jij een idee hebt en dat iemand anders een ander idee daarover heeft.
And I think you could both go to heaven.
En ik denk dat jullie beiden naar de hemel kunnen gaan.
But if we believe what we believe,
maar als we geloven wat we geloven,
because we have more confidence in a scientist than in the Word of God.
Omdat wij meer vertrouwen hebben in de wetenschap dan dat wij in God hebben.
Then that creates all kinds of problems.
Dan creëert dat allerhande problemen.
Including a question about whether we're going to be able to go to heaven.
En inclusief ook de vraag: zullen we wel naar de hemel gaan?
We have to have faith in God.
We moeten geloof hebben in God.
So let's talk about why we believe what we believe about the age of the earth.
Dus laten we wat praten over waarom wij geloven en wat wij geloven over de leeftijd van de aarde.
There are many things that seem to indicate the earth is very old.
Er zijn vele indicaties die lijken weer te geven dat de aarde heel oud is.
Geological formations.
Dus geologische formaties.
Most of you, I'm sure, have heard of the Grand Canyon.
De meeste van ons zullen wel van de Grand Canyon hebben gehoord.
It's a mile deep.
Het is 1.5 kilometer diep.
You look down into the Grand Canyon.
En als je dan naar beneden kijkt, naar onder kijkt.
And you see this very narrow ribbon of water.
En je ziet dan daar heel onder dat kleine stroompje water.
And that's the Colorado River.
Dat is de Colorado rivier.
And if we believe that the canyon was formed,
en als we dan geloven dat die canyon gevormd is,
by the erosion,
door de erosie,
produced by the flowing of the water,
die dan voortgekomen is door het voorkabbelen van het water.
And we look at how quickly that erosion occurs.
En als we dan gaan kijken hoe snel die erosie plaatsvindt,
or rather how slowly,
of hoe langzaam,
we think this must have taken millions of years.
Dan komt in onze gedachten op, dit moet alvast, ja, dit moet miljoenen jaren geduurd hebben eer dat dit is, er is gekomen.
For the water to cut out this deep canyon.
Voordat het water die diepe canyon kan uitgegraven hebben.
We're going to talk about radiometric dating techniques tonight.
We gaan het hebben over radiometrische dateringstechnieken.
Radiometric dating techniques indicate that the Earth is very old.
Die technieken geven weer dat de aarde heel oud is.
Or certainly seem to.
Of tenminste daarop lijkt.
We're going to talk about fossil fuels.
We zullen het hebben over fossiele brandstoffen.
Fossil fuels such as coal, natural gas.
Denk aan kolen, natuurlijk gas.
Oil.
Olie.
The idea is not that these things came from fossils.
Dus het idee is niet dat deze dingen er niet zijn gekomen van fossielen.
But we call them fossil fuels.
Maar we noemen ze wel fossiele brandstoffen.
Because they are composed of organic compounds.
Omdat zij opgemaakt zijn uit organische onderdelen.
Or to be more accurate,
meer specifiek,
compounds that are associated with organic things.
Dus onderdelen die geassocieerd zijn met organische materialen.
Carbon compounds that are found in living things.
Carbon onderdelen, stoffen,
that are found in living things.
Die dus in die levende dingen worden gevonden.
And so many people believe,
dus veel mensen geloven,
that dying plants,
dat die planten die sterven,
and perhaps animals,
en waarschijnlijk ook dieren,
decayed,
die verderven,
and the elements that made up their bodies,
en de elementen waaruit hun lichaam bestond,
over time,
door de tijd heen,
much time,
veel tijd,
formed fossil fuels.
Vormden dan uiteindelijk die fossiele brandstoffen.
What we call fossil fuels.
Of wat wij fossiele brandstoffen noemen.
And the fact is,
het feit is,
we can look at coal.
Dat we naar kool kunnen kijken.
Coal that is not fully formed.
Kool dat niet volledig gevormd is.
And we can see the remnants of plant matter.
En we kunnen daarin de restanten van plantenmaterialen terugvinden.
I understand there was a lot of coal mining in this region here.
Dus hij heeft begrepen dat in deze regio er veel koolmijnen waren.
There are probably in this region there are workers who have seen this.
Dus er zijn waarschijnlijk werkers hier in deze omgeving die de kool hebben gezien.
And so I don't doubt that some of our so-called fossil fuels.
Dus ik twijfel er niet aan dat sommige van onze fossiele brandstoffen
came from organic matter.
Gekomen zijn van organisch materiaal.
But if all of the oil reserves that are under the sands of Saudi Arabia,
maar als alle oliereserves die onder de woestijn van Saudi-Arabië zijn,
and all of the oil reserves that we now know are in the bottom of the Gulf of Mexico,
en al de oliereserves waarvan we weten dat die nu op de bodem van Mexico zijn,
too many of them came to the top of the Gulf of Mexico,
waar veel te veel van naar boven is gekomen,
if all of that came from decaying organic matter,
als al die olie gekomen is van materiaal dat verdorven is,
it would seem that maybe that took millions of years.
Dan lijkt het erop dat miljoenen jaren nodig heeft gehad.
We're going to talk about starlight.
We gaan het hebben over het licht van de sterren.
When we think about how long it takes light to get to the Earth from distant stars.
Als we gaan nadenken over de tijd die het licht nodig heeft om te komen tot de aarde van sterren die heel ver afgelegen zijn.
That seems to suggest those stars were there a very long time ago.
Dat lijkt te veronderstellen dat die sterren daar al heel lang geleden waren.
But there are some assumptions that go into all of these calculations of the age of the Earth.
Maar er zijn veronderstellingen die in al die calculaties worden ingewerkt.
Every calculation of the age of the Earth that I have seen.
Elke calculatie of berekening van de leeftijd van de aarde die ik heb gezien.
Involves at least one of two assumptions.
Heeft tenminste één van de twee volgende veronderstellingen.
The first assumption is that everything had to start out from scratch.
De eerste veronderstelling is dat alles vanaf het begin, vanaf nulpunt, is moeten beginnen.
Igneous rocks are rocks that come from molten lava.
Igneous
rocks.
Okay, and they're on.
Igneous rocks are rocks that come from molten lava.
Okay, dus lava gesteente dat van lava is gekomen.
Did every igneous rock have to start out as molten lava?
Is elk lava gesteente moeten voortkomen uit gesmolten lava? Of gezwollen lava?
Well, why would we think it didn't?
Waarom zouden we denken dat dat niet zo is?
That's what an igneous rock is.
Want dat is juist wat die steen is.
And that's the way people think.
En zo denken de mensen dan.
The other assumption,
de tweede veronderstelling,
is that natural processes we see occurring today,
dat de natuurlijke processen zoals wij die vandaag zien gebeuren,
have always occurred at the same rate.
Dat die altijd hebben plaatsgevonden op hetzelfde tempo.
And so what we do,
is what we do
to calculate the age of the earth,
om de leeftijd van de aarde te berekenen,
is we look at a rate of change.
Dus dat we gaan kijken naar de verandering in dat tempo.
Whether that's the rate of erosion of the Grand Canyon.
Dus misschien is dat de erosie van de Grand Canyon.
Or the rate at which a radioactive element decays.
Of het tempo waarin een radioactief element verderft.
We assume that rate has always been what it is today.
Dus we gaan ervan uit dat dat tempo altijd zo is geweest.
And then we assume that the thing that we see today,
en dan veronderstellen we dat hetgeen wij vandaag de dag zien,
had to start out at the very beginning, at the beginning of time.
Begon, is moeten beginnen in het begin van de tijd.
The Grand Canyon had to start out as a level plain.
De Grand Canyon is moeten beginnen als een vlakte.
Let's talk about this idea of constant rate.
Laten we hier wat meer over nadenken.
I have a little illustration here about this assumption.
Ik heb een kleine illustratie over deze veronderstelling.
Here you see an intersection, a highway running up and down and a highway running left and right.
Dus hier zien we een kruispunt, een snelweg die op en neer gaat en links en rechts.
There's an overpass down here at this end.
En daar is een brug of een overgang.
Maybe you have a hobby.
Misschien heb jij een hobby.
You like to stand right here.
Dus jij wilt graag daar staan.
With your radar gun.
Met uw radar.
And clock the cars as they come under that bridge.
En de snelheid van de wagens controleren als ze daar die brug passeren.
To see how fast they're traveling.
Om te zien hoe snel ze gaan.
You know that the intersection is 6 kilometers back that direction.
Dus je weet dat het kruispunt 6 kilometer verder ligt.
And you clock a car as it comes under the overpass doing 60 kilometers per hour.
Dus wanneer een auto passeert aan die brug, dan klok je hem af op 60 km per uur.
Being the clever mathematician that you are.
En gezien je zo'n briljante wiskundig persoon je bent.
You get out your calculator.
Dan neem je een telmachine.
And you discover that 6 minutes ago he must have been at that intersection.
Dan ga je calculeren dat 6 minuten geleden hij daar aan dat kruispunt had moeten zijn.
60 km per hour is 1 km per minute.
60 km per uur is 1 km per minuut.
But you're making an assumption.
Maar je maakt eigenlijk een gissing, een veronderstelling.
Maybe he hasn't traveled at the same rate of speed the entire time.
Misschien heeft hij niet heel die weg aan dezelfde snelheid afgelegd.
What if he started out doing 10 kilometers per hour?
Wat als hij begonnen is aan 10 kilometer per uur?
Or what if he started out doing 150 kilometers per hour and then he slowed down?
Of wat als hij begonnen is aan 150 kilometer per uur en dan vertraagd is?
You have no idea how long ago it was that he was at that intersection.
Je weet het niet.
Well, when we look at the Bible,
dus wanneer we naar de Bijbel kijken,
we see evidence that there was a different world before the flood than after the flood.
Dan zien we dat het bewijs is dat er een verschillende wereld was voor de vloed dan dat die er was na de vloed.
If there was a different world,
als er dus een verschillende wereld was,
can we assume that things worked the same way then that they work now?
Kunnen we dan wel veronderstellen dat de dingen hetzelfde waren, hetzelfde werken toen als dat die dat nu doen?
Consider 5 things.
En je denk aan 5 punten.
Sudden geological change.
Plotselinge geologische veranderingen.
Do you remember the story of the flood?
Dus herinneren we ons het verhaal van de vloed?
I'm sure everyone does, right?
Ja, waarschijnlijk wel.
I don't mean personal things.
En ik bedoel niet persoonlijk, als dat hij erbij zou geweest zijn.
Where did the water come from?
Waar kwam het water vandaan?
Well, we immediately think of the rain.
Dus we denken onmiddellijk aan de regen.
But Ruth is going like this.
But
Ruth is going like this. You have to do this.
Okay, Ruth. Ruth, I didn't know that English word.
Look at Genesis chapter 7, verse 11.
Genesis 7, verse 11.
Read it, please.
In Noach's 600ste levensjaar, in de tweede maand, op de 17e dag der maand, op die dag braken alle kolken der grote waterdiepte open en werden de sluizen des hemels geopend.
Besides the water that came from the sky,
dus naast het water dat uit de hemel kwam,
it mentions the fountains of the great deep bursting open.
Wordt er ook gesproken over de grote kolken van de waterdiepte.
Imagine enough water coming to cover the earth.
Dus beeld u dat in, genoeg water dat er komt om de aarde te bedekken.
A great portion of that water bursting up out of the ground.
En een groot gedeelte van dat water kwam uit de aarde.
What kind of sudden geological change would that cause?
Wat voor een plotselinge geologische verandering heeft dit niet moeten teweeg brengen?
Massive ravines and ridges.
Grote ravijnen en afgronden.
Suddenly created.
Die er plotseling kwamen.
Not gradually over millions of years.
Dus niet geleidelijk aan over miljoenen jaren.
The Bible tells us that after the flood, man began to eat meat.
Dus de Bijbel vertelt ons dat na de vloed de mens vlees begon te eten.
Apparently, man did not eat meat before the flood.
Dus het lijkt er dan nog op dat de mens geen vlees had voor de vloed.
Look at Genesis chapter 1.
Genesis 1.
Genesis chapter 1 in verse 29.
In vers 29.
Read it, please.
En God zeide, zie ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn. Het zal u tot spijzen dienen.
Not only did God give plants as food to man.
Dus niet alleen heeft God planten als voedsel aan de mens gegeven.
That's what he gave as food to animals.
Dat gaf hij ook aan de dieren.
So it says in verse 30.
Dus in vers 30 staat, maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt waar een leven is, geef ik al het groene kruid tot spijzen en het was al zo.
But then turn to Genesis chapter 9.
Laten we dan naar Genesis 9 gaan.
After the flood.
Na de vloed.
Noah comes out of the ark.
Komt Noah uit de ark.
God blessed Noah.
En God zegende Noah.
And he had some things to say to Noah.
En hij had enkele dingen aan Noach te zeggen.
Verse 3.
In vers 3. Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijzen zijn. Ik heb u alles gegeven, evenals het groene kruid.
As I gave to you the green plant,
dus zoals ik u het groene heb gegeven,
now you can eat flesh.
Kan u nu ook vlees eten.
Doesn't that indicate this is a new thing?
Geeft dat niet weer dat er iets nieuws is?
But there's something that goes along with that.
Maar er is iets wat daar nog bij komt.
God gave fear of man to animals.
God gaf vrees aan de dieren voor de mens.
Verse 2.
Vers 2. En de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee, in uw hand zijn zij gegeven.
Last night, Peter and Libby and I came out of a house.
Gisteravond kwam ik, Libby en Jeff uit een huis.
It was about 10:30 at night.
Het was 10:30 's avonds.
And there was a little hedgehog.
En er was een kleine egel.
And he was trying to hide under a hedge.
En die probeerde zich te verbergen onder een struik.
As we would follow him around this side.
En als wij dus aan de ene kant die egel probeerden te volgen.
He would try to go around that side.
Probeerde die naar de andere kant te gaan.
And if somebody went around this side.
En als iemand dus naar de andere kant ging.
Tuck his head down.
Dan boog hij zijn hoofd in. Die trok zijn hoofd in.
He was afraid of us.
Dus die was bang voor ons.
But that seems to be new after the flood.
Maar dat lijkt dus ook nieuw te zijn na de vloed.
It seems only fair.
Het lijkt alleen eerlijk.
If man is going to be allowed to eat animals,
als de mens toegelaten wordt om dieren te eten,
it's only fair that they should be afraid of man and know to run.
dan is het eigenlijk normaal dat zij bang moeten zijn voor de mensen om te kunnen gaan lopen.
But what does that suggest about what was true before the flood?
Maar wat veronderstelt dat van wat waar was voor de vloed?
Great big furry lion could just come up to you.
Dat een grote harige leeuw tot bij jou zou kunnen komen.
Lick your
hand. En je hand lekken.
A great big ferocious bear.
Een grote woeste beer.
All friends.
We waren allemaal vrienden.
That's quite a different world.
Dat is eigenlijk een heel andere wereld.
Perhaps there was a change in the atmosphere.
Misschien was er ook een verandering in de atmosfeer.
I'm not sure about this one.
En ik ben hier eigenlijk niet zo zeker van.
But look at Genesis chapter 9.
Maar laten we naar Genesis 9 kijken.
Verses 12 through 14.
Vers 12 tot 14.
12 through 16.
12 tot 16.
Read 15.
En God zeide: dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn. Voor alle volgende geslachten, mijn boog stel ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik dan wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt, zal ik mijn verbond gedenken dat tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat, zodat de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven. Als de boog in de wolken is, dan zal ik hem zien, zodat ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.
What is a rainbow?
What is een regenboog?
It's simply the result of light refracting through moisture in the air.
Het is eigenlijk simpelweg de weergave van licht dat je kan zien door de vochtigheid die er in de lucht is.
If that had never happened before the flood,
als dat nog nooit had gebeurd voor de vloed,
that would seem to suggest the atmosphere was different before the flood than after the flood.
Dan lijkt dat te veronderstellen dat de atmosfeer anders was voor de vloed dan na de vloed.
Now my uncertainty is this.
Maar hierin ligt mijn onzekerheid.
I can see that it is possible.
Ik kan zien dat het mogelijk is.
That the meaning of the text.
Dat de betekenis van de tekst
is not that this was the first time a rainbow ever occurred.
Dat niet is dat dit de eerste keer was dat er een regenboog was.
But that God now gives meaning to this rainbow.
Maar dat God nu een betekenis aan de regenboog geeft.
If it is the first time the rainbow ever occurred.
Als het wel de eerste keer is dat de regenboog ooit plaats heeft gevonden.
That would suggest a different atmosphere.
Dan zou dat veronderstellen dat het een andere atmosfeer was.
The fifth thing.
Het vijfde ding
is the sudden change in lifespan.
De plotselinge verandering in de levensduur.
You're aware of the fact that people lived to great ages.
Jullie zijn allemaal bewust dat voor de vloed mensen leefden op een hoge leeftijd. Ze leefden heel lang.
Who was the oldest man ever to live?
Wie was de oudste mens die ooit leefde?
It wasn't Bob Buchanan.
Het was niet Bob Buchanan.
Methuselah.
Methuselah.
He was 969 years old when he died.
Hij was 969 jaar oud toen hij stierf.
I learned that as a child.
Ik leerde dat als een kind.
And I just thought, wow, he was really an exceptional man.
En ik dacht, wow, hij was echt een uitzonderlijk man.
And then I found out.
En dan kwam ik erachter.
Everybody back then lived that long.
Dat iedereen in die tijd zo lang leefde.
Here's a graph showing the ages of the first generations.
Hier is een grafiek die de leeftijd van de mens weergaf in de eerste generaties.
From Adam to Joseph.
Van Adam en Jozef.
And you'll notice that the first several generations all lived to be about 900 years old.
En je zal opmerken dat in de eerste generaties elke mens leefde tot ongeveer 900 jaar.
You'll notice we have a dip right here.
En je ziet dat we daar een dipje hebben.
That was Lamech.
Dat was Lamech.
He only lived to be 777 years.
En hij leefde alleen tot 777 jaar.
Can't you imagine when he died?
Kunt u dan inbeelden dat wanneer hij stierf?
People said.
Dat de mensen zeiden.
Oh, he was so young.
Hij was zo jong.
Well, what happened?
Wel, wat gebeurde?
Right here.
Dus daar, waar de vinger is.
Notice that it's a sudden drop.
Dat merk ook dat het een plotseling val is.
We're still talking 600 years or so here.
Maar we praten toch nog over 600 jaar of zo.
In the next generation 400 years.
En de volgende generatie 400. 400
but
jaar.
When you look at it on a graph, you see that it is a sudden drop in age.
Maar als je dan naar de grafiek kijkt, dan zie je dat het een plotselinge val is.
Not a gradual drop.
Niet een geleidelijke val.
The drop occurs at the time of the flood.
Dus die val die gebeurt ten tijde van de vloed.
This is Noah here.
Dat is Noah.
And after Noah.
En na Noah.
Lifespans crashed.
Viel de levensduurte in elkaar.
You think about these five changes.
Dus als je denkt aan die vijf veranderingen.
You think about sudden geological change, just changes the face of the earth instantly.
En als je dan denkt aan die plotselinge geologische veranderingen die het uitzicht van de aarde helemaal veranderden.
You think about living things upon the earth.
Als je dan denkt aan de levende wezens op aarde.
Animals not eating animals.
En dieren die dieren aten.
And man not eating animals.
Of dieren die geen dieren aten en de mens die geen dieren aten.
What kind of changes would be necessary?
Wat soort veranderingen waren dan nodig?
For life on this planet to continue.
Voor het leven op deze aarde om verder te kunnen.
For animals to have only eaten vegetables before the flood.
Voor dieren die tot voor de vloed alleen maar planten hadden gegeten.
My wife has some farm animals.
Mijn vrouw heeft wat dieren op de boerderij.
She has some sheep.
Ze heeft wat schapen.
If she didn't feed those sheep grass and grain.
Als zij dus die schapen geen gras of graan zou eten geven.
And just try to feed them hamburger.
En ze zou proberen om deze dieren hamburgers te geven.
They wouldn't live.
Dan zouden ze niet kunnen leven.
On the other hand.
Langs de andere kant.
Animals that eat meat.
Dieren die vlees eten.
Need meat.
Die hebben vlees nodig.
So what kind of changes had to take place?
Dus wat voor soort veranderingen hebben daar moeten plaatsvinden?
And then the changes between the relationship change between man and animals.
De relatie die veranderde tussen de mens en dier.
Possible change in the atmosphere.
Een mogelijke verandering in de atmosfeer.
And whatever accounts for the sudden change in lifespan.
En wat dan ook betrekking heeft tot die verandering in levensduurte.
So we look at 2 Peter chapter 3.
Als we dan kijken naar 2 Petrus hoofdstuk 3.
2 Peter chapter 3,
hoofdstuk 3,
starting in verse 5.
In vers 5.
For this they willfully forget.
Want willens en wetens ontgaat hun.
Peter is talking about people who doubt that the Lord would come back.
Petrus spreekt hier over mensen die twijfelen of de Heer wel zou terugkomen.
They point to the fact that everything keeps going along just as it always has.
En deze mensen wijzen op het feit dat alles in gang heeft gegaan zoals het altijd is geweest.
Why should anything change?
Waarom zou iets veranderen?
Peter says they're forgetting something.
En Petrus zegt zij vergeten iets.
Things haven't always gone on just as they always have.
De dingen zijn niet altijd geweest en hebben zijn gang niet gegaan zoals het altijd is geweest.
This they willfully forget that there were heavens from of old and an earth compacted out of water and amidst water by the word of God.
Dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde die uit en door het water bestaat.
And in verse 6.
Waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water.
Notice he says, the world that then was.
Merk op dat hij spreekt over de toenmalige wereld.
Peter speaks of it as a different world.
En Peter spreekt daarover als het een andere wereld was.
I don't mean to suggest it was a different globe.
En ik bedoel niet om ervan uit te gaan dat het een andere aardbol was.
A different planet.
Of een andere planeet.
But life on this planet was so different.
Maar het leven op deze planeet was zo anders.
We can talk about the world that then was.
We kunnen dus spreken over de wereld die toen was.
And the world that now is.
En de wereld die nu is.
Now if I believe that.
Maar als ik dus nu.
If I have faith in the word of God.
Als ik dit geloof, als ik geloof heb in het woord van God.
Do I think that it makes sense for me to assume.
Geloof ik dan ook dat het steek houdt om ervan uit te gaan.
That everything has always function just as it does now.
Dat alles zo gefunctioneerd heeft zoals het er nu is.
That scientific processes occurring at the rate they now occur.
Dat de wetenschappelijke processen die nu hun voortgang hebben zoals ze er nu zijn.
Natural processes.
De natuurlijke processen.
Have always occurred at that same rate.
Dat die altijd aan datzelfde tempo hun voortgang hebben gehad.
Change in man's lifespan alone would suggest otherwise.
Alleen al de verandering in de levensduur van de mens laten zien dat het toen anders was.
Now if I have a scientific calculation about the age of the earth.
Nu als ik een wetenschappelijke berekening heb van de leeftijd van de aarde.
And it is based on the assumption that these processes
have always gone on at the rate at which they do today.
En die berekeningen zijn gebaseerd op het feit dat alles aan hetzelfde tempo is voortgegaan vanaf het begin.
And on the basis of what the scientists now tell me.
En op basis van wat de wetenschappers mij nu zeggen.
With that assumption.
Zou die veronderstelling,
which is contrary to what I say I believe,
die zijn een tegenstelling tot wat ik zeg dat ik geloof,
and I accept what the scientist says,
en als ik dan aanneem wat die wetenschap zegt,
and conclude that the Bible must be wrong,
en concludeer dat de Bijbel dan verkeerd moet zijn,
what kind of faith do I have?
Wat voor soort geloof heb ik dan?
Let's look at the other assumption.
Laten we kijken naar die andere veronderstelling.
The idea that everything had to start out from scratch.
Die veronderstelling die zegt dat alles vanaf het begin is moeten beginnen.
Paul, does your wife make croissants for you?
Maakt uw vrouw croissants of broodjes voor jou?
No, but she makes all kinds of other nice things.
Well, that's wonderful.
Dus nee, maar ze maakt allerhande andere lekkere dingen.
Maybe some of you people make croissants.
Dus misschien maken sommigen van ons croissants.
We have an expression in English.
Dus we hebben een uitdrukking in Engels.
To make something from scratch.
Om iets vanaf nul te maken, vanaf het begin.
We start at the beginning.
We beginnen helemaal vanaf de start.
If you make croissants from scratch.
Als we dus croissants maken vanaf het begin.
You don't take one of those cans by Yale.
Dan pak je niet zo een busje.
Whack it on the corner of the countertop.
Die je dan klopt tegen de kant van het aanrecht.
Take what pops out and put it on a pan.
En wat er dan uitkomt, dat je dat op een plateau legt.
Put it in the oven.
En dat in de oven zet.
No.
Dat is het niet.
If you start from the beginning.
Als jij vanaf het begin start.
You get some flour.
Dan neem je wat bloem.
And some eggs.
En wat eieren.
And some milk.
En wat melk.
And I don't know what else.
En nog wat andere dingen.
If you really start at the beginning.
Als je echt vanaf het begin begint,
you grow your own wheat.
Dan ga je eigen tarwe groeien.
The assumption,
de veronderstelling,
in dating techniques,
in dateringstechnieken,
is that something started from scratch.
Is dat iets vanaf het begin is begonnen?
If we have igneous rocks,
dus als we dat lava gesteken
hebben, they started out as molten lava.
Dat moet als gesmolten lava begonnen zijn.
If we have petroleum,
als we dus petroleum hebben,
it started out as a rotting tree.
Dus dat moet begonnen zijn als een rottende boom.
What about that assumption?
Hoe zit het nu met die veronderstelling?
Let's go back to our little diagram.
Dus laten we teruggaan naar onze diagram.
Our intersection.
Ons kruispunt.
Here I am with my little radar detector.
Dus daar ben ik met mijn radar, mijn snelheidsdetector.
Another happy day, the hours spent clocking cars.
Dus weer een dag dat we nu de auto's hebben kunnen controleren.
Here's my car coming at 60 kilometers per hour.
Hier is mijn auto die 60 per uur rijdt.
Not only am I assuming that he started out at that intersection.
Dus niet alleen veronderstel ik dat hij vanaf het begin is begonnen.
When I do the math and say, well, 6 minutes ago he was at that intersection.
Wanneer ik berekend heb dat 6 minuten geleden hij bij het kruispunt was.
I think I said that wrong.
Ik denk dat ik dat verkeerd heb gezegd.
Not only am I assuming he has traveled the same speed the whole time.
Dus niet alleen ga ik ervan uit dat hij dezelfde snelheid heeft aangehouden.
I'm assuming he started at that intersection.
Dus ik ga er ook vanuit dat hij dat op dat kruispunt begonnen is.
Notice this little side road.
Zie die kleine zijweg daar.
Maybe he never was at that intersection.
Misschien was hij nooit op dat kruispunt.
Maybe he just got on right here.
Misschien is hij wel van die zijweg gekomen.
Well, let's see how that works.
Dus laten we kijken hoe dat werkt.
Radiometric dating techniques.
Radiometrische dateringstechnieken.
I forgot to bring my rock, Libby.
Ik ben mijn steen vergeten, Libby.
A year ago, Libby and I.
Een jaar geleden zijn Libby en ik.
We're on top of a mountain in Guatemala.
Waren we op de top van een berg in Guatemala.
It's a volcano.
Een vulkaan.
You may have heard of this volcano in the news in the past few months.
Daar heb je misschien wel eens over gehoord in het nieuws de afgelopen maanden.
I think maybe it was in January.
Misschien in januari.
Pacaya erupted.
Pacaya die is dus geëxplodeerd.
Pacaya is a volcano.
Pacaya is een vulkaan.
We were on that volcano.
En wij waren erop.
Hiking.
Aan het wandelen.
I have a pair of shoes.
Ik heb dus een paar schoenen.
Actually, I don't have them anymore.
Ik heb ze niet meer.
The volcano ate them up.
De vulkaan heeft ze opgegeten.
We were up there and saw the lava flowing.
Dus wij waren daar boven en wij zagen de lava stromen.
I had a stick.
En ik had een stok.
I wanted to run and stick the stick in the lava.
En ik wou dus naar de lava toe gaan en de stok erin steken.
Grab a glob of lava on the end of the stick.
En dus een klomp lava op die einde op die stok kunnen prikken.
Let it cool into a rock.
Om het dan te kunnen laten koelen om gesteente te worden.
Bring the rock here to Belgium.
En om de steen mee te pakken naar België.
And show you the rock.
En om u de steen te laten zien.
And tell you exactly how old that rock was.
En om u dan precies te laten zien hoe oud dat gesteente was.
I did take my stick.
Ik heb dus daadwerkelijk mijn stok genomen.
I ran across the lava.
En ik ben naar de lava gelopen.
Stuck the stick into the flowing lava.
Heb de stok in de stroom lava gestoken.
And ran away.
En ben weggelopen.
But it didn't stick to the stitch.
Maar het is er niet aan blijven vastplakken.
So I got a little piece of cool lava.
Dus ik heb een stuk gekoeld lava genomen.
The guy told me it was a week or two old.
En iemand had hem gezegd dat het een week of twee oud was.
But I forgot to bring it.
Maar ik ben dus vergeten om het mee te nemen.
Molten lava.
Gesmolten lava.
Forms rocks.
Dat vormt gesteente.
And many of our rocks have come from lava.
En veel van ons gesteente komt van lava.
And that provides us an opportunity.
En dat geeft ons een mogelijkheid
to use radiometric dating.
Om dus radiometrische datering toe te passen.
Potassium 40.
Kalium, we kennen dat als kalium.
Is a radioactive isotope of potassium.
Is een radioactieve isotoop van kalium.
That means it is unstable.
Dat betekent dat het onstabiel is.
Over time it decays.
Dus na verloop van tijd zal het verderven.
It turns into other elements.
Het verandert in andere elementen.
Potassium is often found in rocks.
Dus kalium wordt vaak in gesteente gevonden.
The nice thing about potassium 40 is this.
Dus het merkwaardige aan dat element is dit.
It always decays into two other components.
Het zal altijd verderven in twee andere componenten.
In precise ratios.
Die dezelfde verhouding hebben.
Well, let me tell you how long it takes to do that.
En laat me u vertellen hoe lang het nodig heeft om dat te doen.
In 1.26 billion years.
In 1.26 biljoen jaar.
Half of the potassium 40 in any sample.
Zal de helft van potassium 40 of kalium in elk gedeelte.
Will break down.
Zal afbreken.
And 11.2% of it will become argon 40.
En 11,2% zal argon 40 worden.
And 88.8% of it will become calcium 40.
En argon 80,8% zal calcium worden.
So suppose this is a rock.
Dus stel je voor dat dit een rots is.
Now in reality,
dus in werkelijkheid,
we can't say all the non-decayed potassium 40 is on one side.
Kunnen we niet zeggen dat please repeat it.
The part that did not decay is on one side.
Kunnen we niet zeggen dat het gedeelte dat niet verdorven is aan één kant staat.
And the other part is on the other side.
En het andere aan de andere kant.
But I've drawn it this way just for illustration.
Maar ik heb het zo ter illustratie getekend.
In another 1.26 billion years.
In een volgende 1.26 biljoen jaar.
Half of the remaining potassium 40 would decay.
Zal de andere helft van dat gedeelte verderven.
So if you learned about the half-life of an element in school.
Dus als jij geleerd hebt over het halve leven van een element in school.
That's what we're talking about.
Dan is dit waar ze over spreken.
How long it takes half of a radioactive element to decay.
Hoe lang het nodig heeft voor de helft van een radioactief element om te verderven.
Now you may say,
nu kan je zeggen,
who has been around to figure out who has been around long enough to figure out how long it takes for it to decay?
Wie is er lang genoeg hier geweest om te kunnen zeggen dat zo lang nodig heeft om te verderven?
Of course no one has.
Niemand natuurlijk.
But they have been evaluating this over the past 100 years.
Men is begonnen de laatste 100 jaar om dit te evalueren.
And intensely so over the past 50 years.
En meer intensief de laatste 50 jaar.
And so they have extrapolated from what they calculated over the past few decades.
En daar hebben ze dus wat ze de laatste tientallen jaren hebben ondervonden, daar hebben ze gegevens uitgehaald.
And they have estimated that it would take 1.26 billion years.
En daar hebben ze dan uit berekend of verondersteld dat het zo lang nodig heeft.
I'll grant you this.
Ik zal je dit zeggen.
If their if their calculation is just a little bit off in 50 years,
als hun berekening slechts een klein beetje af is in 50 jaar,
it could be off considerably over 1.26 billion years.
Dan kan het wel eens heel veel erlang zitten in 1,26 miljoen jaar.
But billion jaar. Not enough.
Maar niet genoeg
to account for the difference
om het verschil te rechtvaardigen
between the estimate
tussen de veronderstelling
that the Earth is 5.5 billion years old,
dat de aarde 5.5 biljoen jaar oud is,
and the impression we get from the Bible,
en de indruk die we van de Bijbel krijgen
that the Earth is about 6,000 years old,
dat de aarde een 6000 jaar oud is.
So this is interesting to me.
Dus dit is interessant voor
so
mij.
So what they do is,
dus wat ze doen is,
one important detail.
Oh, één belangrijk detail.
Argon is a gas.
Or?
Argon is a gas.
Okay. Argon is een gas.
Now say it more softly. Argon is a gas.
You shouldn't do that.
We need a little light bulb to go on.
Dus we moeten een licht hebben, een lamp boven ons hoofd, dat ding zegt.
Because now,
omdat nu,
we have a way,
een manier
to calculate this,
om dit te berekenen.
When the rock was molten lava,
dus wanneer het gesteente, gesmolten lava
the
was,
gas could escape.
Dan kon de gas ontsnappen.
And so in theory,
dus in theorie,
at the moment the rock hardened,
op het moment dat het lavagesteente hard werd,
there was no argon in it.
Was er geen argon erin.
And so now all we have to do,
dus wat we nu maar moeten doen,
calculate the ratio,
de ratio, de berekenen,
of the argon 40 that is in our rock,
van het argon 40 dat in ons gesteente is,
trapped in the rock,
dat gevangen zit in het gesteente,
to the amount of potassium 40.
En hoe dat gelinkt is aan het, de hoeveelheid potassium 40, kalium.
Do the math.
Doe de rekening.
And boom.
En boom.
Out pops the answer.
Daar komt het antwoord.
We know how old this rock is.
We weten hoe oud het gesteente is.
Now in practice.
Nu in de praktijk.
It's true there's a little bit of there's a possibility a little bit of argon gas.
Is het mogelijk dat een klein beetje van het argongas
could have been trapped even in the molten lava.
Zou kunnen gevangen zitten in het gesmolten lava.
But there's a nice technique for accounting for that also.
Maar er is ook een techniek ontworpen om ook dat te berekenen.
I do not belittle science.
Ik wil niet de wetenschap kleineren.
I think this is ingenious.
Ik denk dat dit zeer inventief is.
I really am fascinated by this.
En ik ben erdoor gefascineerd.
But there's a problem.
Maar er is een probleem.
There's an assumption that is being made.
Er wordt een veronderstelling gemaakt.
What's the assumption?
En wat is die?
That the rock started out as molten lava.
Dat het gesteente begonnen is als gesmolten lava.
Well, why wouldn't we assume that?
Waarom zouden we dat niet veronderstellen?
Let's look at what the Bible tells us about how God made things.
Laten we kijken naar wat de Bijbel zegt over hoe God dingen gemaakt heeft.
God created everything in 6 days.
God heeft alles in 6 dagen gemaakt.
On the first day he created light.
Op de eerste dag licht.
On the second day he created an expanse.
En op de tweede dag een uitspansel.
The sky, separating the waters above from the waters below.
Een uitspansel dat de water boven en de water beneden scheiden.
The clouds from the water on the surface of the earth.
De wolken van het water op het oppervlak van de aarde.
On the third day he created land and plants.
Op de derde dag creëerde hij land en planten.
On the fourth day he created the sun, moon and stars.
Op dag 4 zon, maan en sterren.
On the fifth day.
De vijfde dag.
He created the birds of the air and the fish of the sea.
Vogels in de lucht, vis in de zee.
Paul does this.
And we have a song.
Oh, okay. On the sixth day.
De zesde dag.
He created land animals and man.
Landdieren en de mens.
Now the way the Bible pictures this.
Nu de wijze waarop de Bijbel dit voorstelt.
On the third day he created plants bearing seed.
Dan zien we dat op de derde dag planten die zaad droegen geschapen werden.
It doesn't say he created seeds that would grow into plants.
Hij zegt niet dat er zaad werd geschapen die dan waaruit de plant voortkwam.
On the fifth day he created birds in the air.
De vijfde dag wordt er gezegd dat de vogels werden geschapen.
It doesn't say he created baby birds that could learn to fly.
Er staat niet geschreven dat God babyvogels heeft geschapen die dan leerden te vliegen.
We have a proverbial question in English.
We hebben een spreekwoordelijke vraag in het Engels.
I guess you have the same one in Dutch.
En ik denk dat jij dezelfde in het Nederlands hebt.
Which came first?
Wie kwam er eerst?
The chicken or the egg?
De kip of het ei?
That's so simple.
And it's so simple.
If the egg came first,
als het ei eerst kwam,
who sat on it?
Wie zat er dan op?
Somebody had to sit on the egg.
Iemand had erop moeten zitten.
Well, that would have been the mama bird.
Dat zou dan de moedervogel geweest zijn.
The bird had to come first.
De vogel moet eerst geweest zijn.
If the bird came first,
en als de vogel dus eerst kwam,
did God start from scratch?
Is God dan vanaf nul begonnen?
That is, did the bird start from scratch?
Nee, of is de vogel van nul begonnen?
Did the first bird start out as an egg?
Is de eerste vogel begonnen als een egg?
Apparently not.
Well, we zien van niet.
Did it even start out as a baby bird?
Is het misschien begonnen als een babyvogel?
We have a bird in the United States called a robin.
We hebben een vogel in Amerika die dan de robin noemt.
I think you have a similar bird here.
We hebben een gelijkaardige vogel hier. I don't know which one it is.
Ik denk dat het een merel is.
Oké, een merel.
The mama bird feeds the baby bird worms.
Oké, dus de moedervogel die voedt de kleine baby wormen.
What kind is it?
Merel.
Merel, oké.
If the first bird were a baby bird.
Dus als de eerste vogel een babyvogel was,
who fed it the worms?
Wie gaf het dan de wormen?
The picture in the Bible,
het beeld in de Bijbel,
is that God created plants and birds grown up.
Is dat God planten en vogels geschapen heeft volwassen.
Mature.
Volgroeid.
Ready to function.
Gereed om te functioneren.
Some people say,
sommige mensen zeggen,
this is kind of figurative.
Dit is figuurlijk.
This is these days are actually millions of years long each.
Deze dagen zijn elk miljoenen jaren lang.
They describe great epics of evolution.
Zij beschrijven grote tijdperken van evolutie.
Consider day 3.
Dus bedenk dan eens dag 3.
If day 3 is millions of years long.
Als dag 3 miljoenen jaren lang is.
Plants evolved during that time.
En de planten evolueerden gedurende die tijd.
It won't be for a long time after that till birds come along.
Dan zou het pas een hele lange tijd daarna zijn dat vogels zouden komen.
Some plants are dependent upon birds to propagate.
Maar sommige vogels of sommige planten zijn afhankelijk van vogels om zich voor te planten.
What would have happened to those plants?
Wat zou er dan met die planten gebeurd zijn?
Before the birds were created.
Voordat de vogels geschapen zijn.
For millions of years they would have long been extinct.
Dus als we praten over miljoenen jaren zouden ze al lang uitgestorven zijn.
So what we see,
wat we zien,
is the idea of God creating a mature world.
Dat we zien dat God een volwassen wereld heeft geschapen.
Could he have created some mature rocks?
Zou hij dan ook niet volwassen gesteenten kunnen hebben geschapen?
Well, why would he?
Waarom zou hij dat doen?
Well, what has man done with rocks from the beginning?
Wel, wat heeft de mens met gesteenten gedaan vanaf het begin?
He's made tools out of them.
Ze hebben er gereedschap van gemaakt.
Built walls out of them.
Muren.
Built houses out of
them. Huizen.
Do you suppose God might have thought?
Denk je dat God misschien wel eens zou kunnen gedacht hebben?
Man's gonna need a few rocks.
Dat de mens wel eens wat gesteenten nodig zou kunnen hebben.
Right at the beginning.
Vanaf het begin.
Maybe even some igneous rocks.
En misschien zelfs lava gesteenten.
And why not create them with exactly the same characteristics?
En waarom zou hij ze dan niet kunnen creëren met diezelfde kenmerken?
That future igneous rocks would have.
Die toekomstige lava gesteenten zouden hebben.
That would form from molten lava.
Die dan zouden voortgekomen zijn uit gesmolten lava.
Think about fossil fuels.
Denk eens aan fossiele brandstof.
The first time that human beings learned to use fossil fuels.
Dus de eerste keer dat de mens geleerd heeft om fossiele brandstoffen te gebruiken.
To heat their homes.
Om hun woning te verwarmen.
Do you think God was up in heaven?
Denk je dan dat God boven de hemel zat?
Looking down, watching what man was doing.
En neerkijk wat de mensen aan het doen zijn.
Talking to the angels.
En met de engelen aan het praten waren.
Look at what humans are doing.
Kijk wat de mensen aan het doen zijn.
What's he doing with this stuff?
Wat is hij daar aan het doen met dat?
Look at he's. What? Who would have ever thought of that?
Waarom heb ik daar nooit niet aan gedacht?
Or do you suppose?
Of veronderstel je?
God intended that man would use these fuels.
Dat God bedoeld heeft dat de mens deze brandstoffen zou gebruiken.
In this way.
Op deze wijze.
And if that's what God intended.
En als dat zo is.
Do you suppose?
Ga je dan ook ervan uit?
He would have put some there already, ready to use.
Dat hij het daar ook heeft klaargezet, klaar om te gebruiken.
Let's talk about starlight.
Laten we het hebben over het sterrenlicht.
Is that what that says?
Yes.
Okay, good. When we talk about starlight,
als we daarover spreken,
we need to remember,
dan moeten we herinneren,
that light travels at the speed of light.
Dat het licht reist aan de snelheid van het licht.
Which is really fast.
Wat heel snel is.
The moon is over 400,000, or is about 400,000 kilometers away.
Dus de afstand tussen de aarde en de maan is ongeveer 400.000 kilometer.
The speed of light,
de snelheid van het licht,
is 186,000 miles,
is 186,000 mijl
per second.
Per seconde.
I don't remember what that is in kilometers.
300,000.
Dat is 300,000 kilometer per uur.
I have that here in a minute.
Ik heb dat daar op de presentatie.
But I couldn't remember for sure.
Maar ik kon het niet meer herinneren.
If you travel at that speed,
dus als jij aan die snelheid reist,
and you leave the earth,
en jij verlaat de aarde,
and travel toward the moon,
en je reist naar de maan,
300,000 miles per kilometers per second.
Dus aan 300,000 kilometer per uur.
And the moon is 400,000 kilometers away.
En de maan is dus 400,000 kilometer verwijderd.
In less than a second and a half, you'll be past the moon.
Dan zou het minder dan anderhalve seconde nemen dat we voorbij de maan zijn.
You leave now.
Dus we vertrekken nu.
Boom, you're gone.
En we zijn er voorbij.
Past the moon.
Voorbij aan de maan.
That is really fast.
Dat is echt snel.
And you won't even get a ticket.
Je krijgt geen snelheidsticket.
They can't catch you.
Ze kunnen jullie pakken.
Now.
Nu.
The sun is 150 million kilometers away.
De zon is 150 miljoen kilometer verwijderd.
It takes time for light to get from the sun to here.
Dus de tijd die het licht nodig heeft om van de zon tot hier te komen.
You will not see anything.
Dus dan zal je niks zien.
Until light goes from that object to your eye.
Dus tot het licht van dat voorwerp tot uw oog komt.
So for you to see the sun,
dus voor jou dat jij de zon kan zien.
Light has to travel from the sun to your eye.
Moet het licht reizen van de zon tot jouw oog.
As fast as light travels.
En zo snel als dat het licht reist.
So fast that you're past the moon in a second and a half.
Zo snel dat je slechts minder dan anderhalve seconde nodig hebt om bij de maan te komen.
300,000 kilometers per second.
300,000 kilometer per seconde.
It would still take 8.5 minutes.
Dus zou het nog steeds 8,5 minuut
to get from the sun to here.
Om van de zon tot hier te komen.
So when you look at the sun,
dus als je naar de zon kijkt,
you do damage to your retina.
Dan doe je schade aan
to your eye.
Aan je ogen.
But if you look at the sun,
maar als je naar de zon kijkt,
what you are seeing is what was there 8.5 minutes ago.
Dan zie je wat daar eigenlijk was 8,5 minuut geleden.
Now think of our galaxy.
Dus denk dan aan ons heelal.
Our solar system is out here on the periphery.
Ons zonnestelsel is daar aan de buitenkant.
Suppose you wanted to travel from one end of the galaxy to the other end of the galaxy.
Dus als je van één kant naar een andere zou willen reizen.
At the speed of light.
Tegen de snelheid van het licht.
You know how long that would take?
Weet je hoe lang dat nodig zal hebben?
100,000 years.
100,000 jaar.
At the speed of light.
Tegen de snelheid van
how big is our galaxy?
Dus hoe groot is onze galaxie nog niet?
When I was in school,
toen ik in school zat,
it was said that the Andromeda galaxy was the closest galaxy to us.
Werd er geleerd dat het Andromeda galaxie of sterrenstelsel het dichtste bij ons lag.
Now they found a couple that are closer.
En nu hebben ze er enkele gevonden die dichter zijn.
But the Andromeda galaxy is about 2.5 million light years away.
Maar dat stelsel is 2,5 miljoen lichtjaren verwijderd.
That's a distance.
Dat is een afstand.
That's the distance that you can travel at the speed of light in 2.5 million years.
Dus dat is de afstand die je tegen de snelheid van het licht aflegt in 2,5 miljoen lichtjaren.
So we can't see the Andromeda galaxy.
Dus wij kunnen dat niet zien.
Unless light gets from the Andromeda galaxy.
Dus dan zei dat licht van dat sterrenstelsel is gekomen
to our eye.
Tot ons oog.
And it would seem that that would take 2.5 million light years.
En dat heeft dan 2,5 miljoen lichtjaren
nodig. I think this is really interesting.
En ik denk dat dit echt wel interessant is.
You go out and you look at the stars in the night sky.
Dus als je naar de sterren kijkt in de avond.
Maybe you're there with your loving wife.
Misschien daar met uw lieftallige vrouw.
Or your sweetheart.
En of liefje.
And you hold her hand.
En je houdt de hand vast.
And you look up at the stars.
En je kijkt naar de sterren.
Those stars might not even be there.
dan zou het dan kunnen zijn dat die sterren er eigenlijk niet zijn.
Stars go out.
Sterren die doven uit.
Those stars might have been gone 200 years ago.
Die sterren zouden misschien wel eens 200 jaar geleden kunnen verdwenen zijn.
But the light is just now getting to your eye.
Maar het licht komt nu pas aan je oog.
So doesn't that say?
Dus betekent dat dan niet?
Those stars have been there hundreds of thousands of years, even millions of years.
Dat die sterren daar wel honderden miljoenen jaren moeten geweest zijn.
We can see the Andromeda galaxy with our naked eye.
Dus we kunnen dat galaxie of dat sterrenstelsel zien met ons blote oog.
Let me ask you a question.
Laat me een vraag stellen.
What has man used starlight for? Stars for?
Waar heeft de mens de sterren voor gebruikt?
For centuries.
Eeuwenlang.
Navigation. Navigation.
Navigatie.
With a sextant. With a little device.
Dus met een klein toestel.
Out on the ocean.
Dus als ze op de oceaan waren.
Calculate where he is by the stars.
Dan konden ze berekenen waar ze waren aan de hand van.
What direction he needs to go.
Aan de stand van de sterren welke richting ze uit moesten.
Do you think when the first man figured out how to do that?
Dus denk dan eens, als de eerste mens die dat heeft uitgevonden,
put his little device together,
dat hij zijn toestelletje in elkaar stak,
stood on the deck of the ship,
en op het dek van een schip stond,
held his little device up,
zijn toestel omhoog hield,
God was up in heaven,
dat God in de hemel was,
looking down,
naar beneden keek,
saying,
en zei,
who ever thought of doing that?
Waarom heb ik daar nooit aan gedacht om dat te doen?
Or do you suppose?
Of zou je veronderstellen?
God intended for man to be able to do that.
Dat God er de bedoeling heeft gehad dat de mens dat zou kunnen doen.
And if God intended for man to be able to do that.
En als God dat bedoeld heeft,
didn't he need to make it possible for man to see the light from the stars?
Heeft hij het dan niet mogelijk moeten maken dat de mens het licht van die sterren zou kunnen zien?
Let me tell you another reason God would do that.
Laat me u een andere reden vertellen waarom God dat zou doen.
Look at Genesis chapter 19.
Kijk eens naar Genesis hoofdstuk 18.
Did I say Genesis?
Yes.
Psalm 19, the 19th Psalm.
Psalm 19.
Verse 1.
And
verse
2. En 2. De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. De dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht brede kennis aan de nacht.
Man needs to see God's power.
De mens moet Gods almacht zien.
Evidenced in God's creation.
Bewijs in Gods schepping.
Including the stars in the heavens.
En inclusief de sterren aan de hemel.
David could see that.
En David kon dat zien.
God needed for David to see that.
En God had het nodig dat David dat kon zien.
God meant for David to see that.
God heeft dat zo bedoeld.
We can see even more than David could.
En wij kunnen zelfs nog veel meer zien dan David zag.
Should God have said?
Zou God misschien gezegd hebben?
Mankind, I've created some stars.
Dat de mensheid, ik heb wat sterren geschapen.
You're going to be really impressed.
En je zult danig onder de indruk zijn.
In a few million years when you can see them.
Binnen een paar miljoen jaar wanneer je ze kan zien.
How does this work?
Dus hoe werkt het?
I'm not sure I can answer how it works.
Ik ben er niet zeker van dat ik kan zeggen hoe het werkt.
But I have reason to believe God made it work.
En ik heb wel reden om te geloven dat God het
Look at the days of creation again.
Kijk eens terug naar de dagen van de schepping.
First day was light.
Eerste dag licht.
Second day.
Tweede dag.
The sky and the waters below.
Lucht en de wateren.
Waters above and waters below.
De wateren boven en onder.
Third day.
Derde dag.
Separated the land from the waters and created plant life.
Land en planten die werden geschapen.
Fourth day, sun, moon and stars.
Vierde dag, zon, maan en sterren.
Fifth day, he creates the birds in the heavens and the fish in the sea.
Vijfde dag vogels en vissen.
Sixth day he creates land animals and man.
Zesde dag landdieren en de mens.
And before I make my point,
en voordat ik mijn punt maak,
notice an interesting pattern here.
Dus merk een interessant patroon op.
There's a correlation between the first three days and the second three days.
Er is een verband tussen de eerste drie dagen.
Light,
en
sun, moon and stars.
En het tweede, dus het licht, zon, maan en sterren.
The air and the waters below, or the sky and the waters below.
Het lucht and the wateren.
Those are the realms of the birds and the fish.
En dat is de sferen waar de vogels en de vissen zich in bevinden.
And then land and plants.
En dan land en planten.
The realm of the animals and man.
Waar dieren en mensen zich in
But
bevinden.
On what day did God create light?
Maar op welke dag heeft God het licht geschapen?
On the first day.
Op de eerste dag.
God separated the light from the darkness.
God heeft het licht van de duisternis gescheiden.
And it was morning and evening.
En het was morgen en avond.
The first day.
De eerste dag.
What defines our morning? What defines our day and night?
Wat bepaalt onze dag en nacht?
What's the rotation of the earth relative to the sun?
Hoe is het is de rotatie van de aarde ten opzichte van de zon?
We don't have light.
We hebben geen licht.
At least not daytime light.
Tenminste niet daglicht.
Without the sun.
Zonder de zon.
We don't have starlight.
We hebben geen sterrenlicht.
Without the stars.
Zonder de sterren.
But when did he create the sun, moon and stars?
Maar wanneer heeft hij dan de zon, maan en sterren gecreëerd?
Fourth day.
Op de vierde dag.
Do you see that?
Zie je dat?
God tells us.
God vertelt ons.
In the way he made things.
Op de wijze dat hij dingen
gemaakt heeft. The order in which he made things.
De orde waarin hij dat gemaakt heeft.
And the particular details he tells us about that.
En de bijzondere details hij ons daarover vertelt.
He tells us that he had the power.
Hij vertelt ons dat hij de macht had.
To create the light.
Om het licht te creëren.
That would thenceforth come from the sun.
Die van de zon zou voortkomen.
And from the stars.
En van de sterren.
But to create that light.
Maar om dat licht te kunnen creëren.
Before he created the sun and the stars.
Dat heeft hij gedaan voordat hij de zon, maan en sterren
He could put the light already here.
Hij kon het licht al hier plaatsen.
And then of course from thenceforth, from that time forward.
En dan natuurlijk van dat punt af.
Light would be continually streaming from these heavenly bodies.
Zou het licht blijven voortkomen van die hemelse lichaam.
Why would God do that?
Waarom zou God dat doen?
Because he was creating a world ready to be inhabited.
Omdat hij een wereld geschapen heeft die klaar was om in te wonen.
Ready to function.
Die klaar was om te functioneren.
With everything in place.
Met alles in plaats.
He was not saying everything had to start out from scratch.
En het is niet om te zeggen dat dan alles vanaf nul moest beginnen.
What is the picture we have of the creation of Eve?
Wat is het beeld dat we hebben van de schepping van Eva?
Imagine man looking down, or God looking down upon man.
Dus beeld u in God die naar de mens kijkt.
It's not good for man to be alone.
Het is niet goed dat de mens alleen zijn.
I will create a helper suitable to him.
Ik zal een helper maken die bij hem past.
Adam goes to sleep.
En Adam gaat in slaap.
God takes a rib from Adam's side.
God neemt een rib van Adam's in zij.
And creates a little bitty baby girl.
En creëert een klein baby meisje.
Adam wakes up.
En Adam wordt wakker.
And God says.
En God zegt.
Here you go, Adam. Ain't she beautiful?
Alsjeblieft, Adam. Is ze niet mooi?
I don't think that's what God did.
Ik denk niet dat dat is wat God heeft.
I think when he created the woman, he created a mature woman.
Ik denk dat wanneer God een vrouw geschapen heeft, dat hij een volwassen vrouw geschapen.
Is that the picture we have in the Bible?
Is dat niet het beeld dat we hebben in de Bijbel?
When he created the man, he created a mature man.
Wanneer hij de mens geschapen heeft, heeft hij een volwassen mens.
I would assume he was at the peak of life.
Ik ga ervan uit dat hij op het hoogtepunt van zijn leven stond.
Absolute peak of physical form.
Dus op zijn absolute kracht van zijn fysieke kunnen.
Exactly 52 and a half years old.
Exact 32,5 jaar oud.
Or maybe a little younger.
Yeah.
What we have in the Bible is of God creating a world ready to function.
Wat we in de Bijbel terugvinden is dat God een wereld heeft geschapen die klaar was om te functioneren.
If you looked at, if you were there on the sixth day,
als jij daar zou bij zijn geweest op die zesde dag,
and you looked at the trees,
en je zou naar de bomen kijken,
bearing fruit,
die vruchten voortbrachten,
you would have imagined,
dan zou je je ingebeeld hebben,
well, that must be at least a five-year-old tree.
Dan zou je misschien gezegd hebben, die boom moet 5 jaar oud zijn.
But it was 3 days old.
Maar die was slechts 3 dagen oud.
If you looked at the birds,
als je naar de vogels zou kijken,
flying in the air,
die in de lucht rondvlogen,
that bird must be a couple of months old.
Die vogel moet enkele maanden oud zijn.
And it was one day old.
En het was misschien 1 dag oud.
If you looked at Adam and Eve,
als je naar Adam en Eva zou kijken,
it must be 25 years old.
Die moeten wel 25 jaar oud zijn.
They were newborns that. Well, newborns that day.
Ze waren pas geschapen.
Well, some of the information that I've included in this tonight.
Enkele informatie, een deel van de informatie die ik vandaag in de les heb gezet.
Comes from a scientist in California.
Komt van een wetenschapper in Californië.
He wrote an article.
En hij schreef een artikel
on radiometric dating.
Over radiometrische datering.
His purpose
en zijn doel
was to convince people like me
was om mensen zoals mij te overtuigen
that I am being foolish
dat ik een dwaas ben
to believe that the earth is young.
Om te geloven dat de aarde jong is.
It's his article.
Het is zijn artikel
that I found so interesting
dat ik zo interessant vond
in his description of potassium argon dating.
En zijn omschrijving van kalium.
It's an interesting article.
Het is een interessant artikel.
You can learn a lot reading that article.
Je kunt er veel van leren als je het leest.
I learned a lot reading that article.
Ik heb er veel van geleerd.
This man considers himself a Christian.
Deze mens, of deze man, denkt van zichzelf dat hij een christen
but
is.
This man is annoyed by Christians who do not accept the claims of a very old earth.
Maar deze mens is echt verveeld met christenen die niet geloven in een zeer oude aarde.
He thinks we're giving Christianity a bad name.
Hij gelooft dat we het christendom een slechte naam geven.
Making ourselves look foolish.
Dat we onszelf belachelijk maken.
So he wrote this long article.
Dus hij schreef dat lange artikel.
Saying, look.
Kijk.
The evidence is clear.
Het bewijs is heel duidelijk.
The earth is old.
De aarde is oud.
And he made those assumptions.
En hij maakte die veronderstellingen.
Constant rate.
Dus constante snelheid.
Everything started out from the beginning.
Alles is vanaf het begin begonnen.
But at the very end of the article.
Maar op het einde van dat artikel.
On the very last page.
Op de laatste pagina.
He included this paragraph.
Gaf hij de volgende woorden weer. Het zou niet onconsequent zijn met de wetenschappelijke bewijzen om te concluderen dat God alles vrij recent heeft gemaakt, maar met het uiterlijk van een hoge leeftijd. Net zoals Genesis 1 en 2 ons vertellen dat God Adam schiep als een volwassen man. Wat impliceert dat het erop lijkt dat hij al leefde voordat hij werd geschapen. Dat is een filosofisch en theologisch onderwerp waar we nu niet op zullen ingaan.
But he's right.
Hij heeft gelijk.
It is a philosophical question.
Het is een filosofische vraag.
And we can gain knowledge other than just from what we observe.
En we kunnen kennis verkrijgen dan alleen maar hetgeen wat we waarnemen.
And rely on only what he observes.
En door alleen maar te vertrouwen op wat we waarnemen.
Plus a couple of assumptions that he can't prove.
Plus nog enkele veronderstellingen die we niet kunnen bewijzen.
He limits himself.
Beperkt hij zichzelf.
I will tell you this.
Ik zal je dit zeggen.
There was a time.
Er was een tijd.
As I thought about what I was taught in school.
Dat ik nadacht over wat ik geleerd was in de school.
And I compared it with the Bible.
En ik vergeleek het met de Bijbel.
I went dinosaur bone hunting when I was young.
Dus ik ging op dinosaurus leefjacht.
And we found dinosaur bones.
En we hebben gevonden.
And that was an interesting experience.
En dat was zeer interessant.
And I looked at everything scientists said.
En ik keek naar alles wat wetenschappers beweren.
Well, I don't mean I looked at everything.
Wel, niet alles.
But everything that I was exposed to.
Maar alles waar ik aan blootgesteld werd.
I just thought,
en ik dacht.
It really seems like the earth must be older than 6,000 years.
Het lijkt er echt wel op dat die aarde ouder moet zijn dan 6,000 jaar.
So I thought, well, maybe it's 10,000 years.
En ik dacht misschien is de aarde wel 10,000 jaar.
Then I realized.
En dan besefte ik.
That doesn't help a bit.
Dat helpt eigenlijk niks.
So I thought.
Dus dacht ik.
Maybe it's 20 or 30,000 years.
Misschien is het 20 of 30.000 jaar.
Maybe the Bible skips some generations in the genealogy.
Misschien heeft de Bijbel wat generaties overgeslagen in de genealogie.
We can talk about that in the question and answer period if you like.
We kunnen daarover praten in de vraag en antwoord sessie.
Then I thought.
Maar dan dacht ik.
That really doesn't account for anything.
Dat eigenlijk helpt voor helemaal niks.
And then I thought.
En dan dacht ik.
Maybe I could somehow manage to squeeze in 100,000 years.
Misschien kan ik daar ergens wel 100,000 jaar in invoegen.
Into the Bible account.
In het Bijbels verhaal.
But really that doesn't help.
Maar dat helpt ook niet.
If I'm going to try to accommodate the scientific theories.
Als ik mee wil gaan met de theorie van de wetenschappers.
I need a lot more time than that.
Heb ik veel meer tijd als dat nodig.
And so I finally realized.
Dus eigenlijk kwam ik tot het besef.
I really don't have any reason to believe it's older than 6,000 years.
Ik heb eigenlijk geen enkele reden om te geloven dat het ouder is dan 6,000 jaar.
Because all these calculations are based on these assumptions I can't make.
Omdat al die berekeningen gebaseerd zijn op die veronderstellingen die ik niet kan maken.
Now I will say this.
Maar ik zal je wel dit zeggen.
There does seem to be a little ambiguity in Genesis chapter 1 verse 1.
Er lijkt wat omslachtigheid te zijn in Genesis.
In verse 2.
One verse two?
Chapter 1, verse 1 and 2.
Genesis 1, verse 2.
In verse 2,
vers 2,
in particular,
in bijzonder,
when it mentions the time when the earth was formless and void,
wanneer er wordt vermeld dat de aarde woest en ledig was,
somebody might ask,
iemand kan de vraag stellen,
is it possible,
is het mogelijk,
that it sat there formless and void for a period of time,
dat het daar zo is gebleven voor een bepaalde tijd,
before God began the creative process for everything on,
voordat God met de schepping is begonnen.
I don't know.
Ik weet het niet.
I have no way of saying one way or the other.
Ik kan het niet zus of zo zeggen.
I suppose it's possible.
Ik zou kunnen zeggen dat het mogelijk is.
And if it did, I have no idea how long.
En als het zo is, dan zou ik niet kunnen zeggen hoe lang.
I don't need for it to have been true. It's not necessary for me that it's a fact.
Het is niet nodig voor mij dat dit zo hoog moet zijn geweest.
I can see if somebody dates a rock and it seems to be 5 billion years old.
Ik kan zien dat als iemand een rok, een gesteente dateert en ziet dat het 5 miljoen jaar oud is of 5 biljoen jaar oud.
It might be desirable to them to say the earth was formless and void for a long time.
Dan zou het misschien wel eens verleidelijk voor hen kunnen zijn om dat te zeggen dat de aarde zo lang woest en ledig was.
But that creates new problems.
Maar dat creëert nieuwe problemen.
And the fact is,
en feit is,
that's based on those assumptions.
Want dat ook gebaseerd is op die veronderstelling.
That we have no reason to make.
Waar we eigenlijk geen reden voor hebben om die te maken.
If we claim to believe.
Als we beweren te geloven.
That God created a mature world ready to function.
Dat God een volwassen wereld heeft geschapen die klaar was om te functioneren.
And that the world before the flood was very different than the world after the flood.
En dat de wereld voor de vloed zeer verschillend was dan die na de vloed.
Okay, that's all for this lesson.
Okay, dat is dus alles voor deze les.
Take questions.
We kunnen vragen beantwoorden.